Gemeente, zoals u weet is het zo dat ik aanstaande woensdag zal worden opgenomen in het Sint-Augustinus ziekenhuis in Antwerpen-Wilrijk om de volgende dag geopereerd te worden aan de zich opnieuw voordoende hernia. In verband daarmee zullen in de aankomende weken enkele preekbeurten ingevuld worden door andere predikanten. U ziet volgende week in de nieuwe kerkbode wie dat zijn. In voorkomende gevallen zal dominee Oorschot gevraagd worden om pastorale bijstand. Deze zondag is de familie De Roos uit Brielle voor het laatst bij ons, voordat ze dinsdag gaan verhuizen. Wij wensen het echtpaar De Roos namens u met hun kinderen Naomi en Tom veel zegen toe in een nieuwe woonplaats en hopen dat ze een goede plaats zullen innemen in de nieuwe kerkelijke gemeente. Zoals vorige week reeds afgekondigd is, kunt u op woensdag 26 september aanstaande uw vragen over de jaarrekeningen van de diaconie en de kerkvoogdij stellen aan de diakenen en kerkvoogden die van 7:30 tot 9:00 hier aanwezig zullen zijn. Er liggen weer enkele exemplaren van de jaarrekeningen in de voorkerk. De catechisaties. Die beginnen Deo Volente volgende week dinsdag 2 oktober aanstaande om 7:30 voor de diverse groepen en om 8:30 voor de belijdeniscatechisanten. De namen van de catechisanten zullen per groep in de kerkbode van volgende week vermeld worden. Ik kan ook vast zeggen dat dominee Boers uit Vierpolders bereid is gevonden om voor een deel mij te vervangen. De collecten. In de kerkbode staan per uitbuis 2 collecten vermeld. Er worden echter 3 collecten gehouden. De eerste collecte tijdens de dienst is voor de kerkvoogdij. De tweede collecte eveneens tijdens de dienst is een extra collecte voor de diaconie, met als bestemming het landelijk jeugdwerk. En de derde collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Als u nou vanmorgen te weinig bij u heeft, kunt u dat vanavond nog weer goed maken. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord uwer kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 62, vers 7 en 8, en let er dan op dat in vers 8 staat dat elke sterveling vergelding naar zijn werk te wachten heeft. Het zal vanmorgen gaan over het loon wat de Heere uitkeert op zijn dag aan zijn volk. Psalm 62 en daarvan het 7e en het 8e vers. En die vergelding voor de gelovigen en hun zaad wordt bezongen in Psalm 25, waar wij straks het zesde vers van gaan zingen naar de wet des Heren. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal die gelovige ongestoord verwerven, en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, vers 6, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En dit gebod verwijst ook naar het land van de toekomst, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Deze dag des Heren, die wij mogen afzonderen tot uw dienst, is in het bijzonder aan ons geheiligd zaad denken. De kinderen die geboren werden en die gedoopt werden, die geheiligd zijn, dat wil zeggen afgezonderd van de wereld. En of we nu nog na enkele jaren na de doop leven, nog heel klein zijn, of al vele jaren na de doop, Het mogen zo zijn, heren, dat deze ganse gemeente, die behoort tot het God geheiligd zaad, want ze zijn gedoopt, eenmaal het aardrijk zullen beërven. Wij pleiten op de belofte, heren, die gij zelf nog weer bij vernieuwing al herhaald in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament beschreven, aan uw gemeente hebt geschonken. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En geef dat het hart van onze jonge mensen mag uitgaan naar die toekomst, waarin alle dingen die in dit leven niet vervuld werden, een vervulling zullen ontvangen. Alles wat niet af was, zal worden afgemaakt en voltooid. Zelfs in uw woord lezen we dat u dat zult doen, Heere Jezus Christus, met betrekking tot uw verhouding met uw Vader. U zult als Zoon van de Vader dat koninkrijk, dat zal komen met uiterlijk gelaat bij uw wederkomst, voltooien in uw rijk, om daarna het koninkrijk aan God en de Vader over te geven. U bent de eerste geweest, Heere, die het gebod voor de kinderen heeft vervuld. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geven zal. En gij zult de dagen verlengen. De psalmist heeft het uitgejubeld, dat u de dagen zult verlengen tot in eeuwigheid, en een kroon zult dragen die u is bereid. Geef, Heere, dat ook de volwassenen zullen zien, dat het in dit leven niet gaat om het feit of ik een goed gevulde portemonnee heb, mijn vooruitzichten in deze wereld goed zijn, dat het niet gaat om het spaarzame geluk dat de mooie dingen van ons, van onze tijd ons kunnen schenken, maar om het geluk om die koning te prijzen die Davids troon zal beklimmen, om het geluk wat verder rijdt en meer vervult als welk aards geluk dan ook. Wij hopen op uw woord, Heere, dat gij het zult uitleggen vandaag aan ons, en dat uw knecht mag zijn degene die het woord vertolkt, een uitdeler mag zijn van hetgeen wat hij van u heeft ontvangen. Geef hem in zijn verlegenheid uw genegenheid, Heere, en schenk te mogen spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Wij mogen elkander aan u opdragen elke levensomstandigheid waarin we ons bevinden. We denken aan de zieke thuis. Sommigen al zo lang ziek en al zo lang geleden. En toch zal niemand zo snel zeggen dat hij overleden wil worden, over het lijden heen getild om te sterven. Er kan ook een geweldig opzien zijn tegen de dood, Heere. En juist als de Satan ons angst aanjaagt, dan kan dat alleen maar versterkt worden. Geef, o Davids grote zoon, die de dood hebt overwonnen, dat het ook geloofd en beleefd mag worden voor hen die tegen hun ziekte steeds meer opzien en ook de uitkomst ervan zo onzeker ervaren en vrezen. Gedenk ook, Heere, de familie die deze week zal gaan verhuizen. Wij hopen op uw genade voor hen, Heere. Wij hopen op uw woord voor een hele gezin, dat het gezin de Roos ook in dit leven wetend, dat het niet zal gaan over rozen, maar dat soms er doornen en distelen zijn, dat ze mogen weten, de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Want waar we ook dan op aarde wonen, dan is ons vooruitzicht schoon en is onze toekomst zeker en is onze zaligheid gewis. Wij dragen hen aan u op die verdriet hebben, die eenzaam zijn, voor wie de hulp naar een gevoel te laat is gekomen of niet werkt. Schenk, Heer, in het hart die tere wetenschap, dat innige beleven, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. En geef de vreugde uw heils, Heere, opdat gezegd mag worden wat u alleen kunt schenken, we weten het, in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten. Deze dag mogen staan in het teken van de Zoon des mensen, die gekomen is om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Deze dag mogen een dag des Heren zijn, om uw grote naams wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift op twee plaatsen, gemeente. Allereerst Matteüs 5, het laatste vers, en dan lezen we een stukje door in hoofdstuk 6. Matteüs 5, het laatste vers. Maar de tekst van vorige week staat: wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En dan komt de tekst voor vandaag: heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. En met dit opschrift boven het zesde hoofdstuk, zo zeggen veel verklarers, werkt de Heer Jezus dat in drie dingen uit. In vers 2 gaat het over aalmoes geven, dus een gift geven, en nog veel meer, wat we straks nog zullen zien. In vers 5 gaat het over het gebed, en in vers 16 gaat het over het vasten. We zullen ons morgen beperken tot de aalmoes, maar het is goed om te weten dat dat in drieën wordt uitgewerkt, wat ook in de christelijke kerk van de vroegere eeuwen drie belangrijke onderdelen waren van het leven van een christen. Aalmoes, gebed en vasten. We lezen in Matteüs 6 vers 2. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u die trompetten gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat ze door de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben een loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij, en uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En dan lezen we ook nog een stukje uit 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3, waar in vers 8 een tekst staat die nauw verband houdt met wat de Heer Jezus heeft gezegd. 1 Korinthe 3 vers 8b. Maar een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. En dan gaat de apostel door Gods geest geleid dat nader uitwerken. Hoe zal dat zijn? Dat een ieder zijn loon zal ontvangen naar zijn arbeid die hij hier in deze wereld heeft verricht. Vers 9. Want wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop. Maar er ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen, een ieders werk zal openbaar worden. Wanneer? Want de dag des Heren zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemand werk blijft dat hij erop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, toch alzo als door vuur. Tot zover de schriftlezingen. Nogmaals, Matteüs 6 vers 1 is de tekst voor de prediking. dat als inleiding op de preek kan zingen, gemeente, uit Psalm 119, vers 69, 71 en 86. Psalm 119, vers 69, 71 en 86. acht dat gij uw aalmoezen niet doet voor de mensen, om door hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Het opmerkelijke van deze tekst is dat het woord aalmoes, onbekend woord in het hedendaagse Nederlands, in sommige handschriften van het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matthäus, anders luidt. In sommige handschriften staat gerechtigheid. En dan vragen we ons altijd af, wat is nou de beste lezing? Heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, of heb acht dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen? Het antwoord erop is in dit geval niet zo moeilijk. Want als de Jood dacht aan tzedaka, gerechtigheid, dan zei hij, gerechtigheid wordt het meest zichtbaar in het doen van aalmoezen. Aalmoes is een oud Nederlands woord voor gift. Een gift geven. Het is zo dat in de tijd dat de Heer Jezus dit zei, daar was hij zelf ook bij opgevoed en het was in het denken van de mensen. Als je nou praat over eindelijk gerechtigheid, dan moet je denken aan die arme sloebers die ook eens een keer blij zijn als ze wat krijgen van een ander. En daar ging nog wat anders mee gepaard. De gedachte dat als heel Israël naar de wet van God zou leven, dan zou iedereen gelijk ontvangen. Het zogenaamde gelijkheidsbeginsel, wat de Heere in de wet van Mozes had gelegd. Denk aan het feit toen het manna regende uit de hemel. Toen waren de mensen die door hun leeftijd niet in staat waren om veel manna te verzamelen, wat op de grond lag, en konden ze maar een half emmertje, zeg maar, bij Mozes brengen. Andere mensen waren in staat, omdat ze jong en sterk waren, om al twee emmers manna te verzamelen. Dat ging toen weliswaar in aardepotten, maar je begrijpt wat ik bedoel. En wat gebeurde er met dat manna dat verzameld werd aan de voeten van Mozes en van de oudsten van het volk? Dat werd gelijk opgedeeld aan iedereen. Iedereen kreeg dezelfde portie. Dus als Israël mensen zag die niks hadden, dan leefde dat woord van vroeger ergens diep weg nog in hun hart. Israël had door een zondige levenswandel die ook in de structuren van de samenleving verkeerde dingen had teweeggebracht, nog steeds de herinnering bewaard aan: als het goed is, delen we allemaal gelijk op. Vandaar dat ze altijd hebben gehandhaafd, en de Joden vandaag zeggen het nog, gerechtigheid, tzedaka, dat is in de eerste plaats dat je een gift geeft aan de armen. Want ze zagen, en terecht, dat als je de armen geeft, je investeert in het koninkrijk van God. Dat is ook iets wat de Heer Jezus herhalen zal. In Lucas 14, vers 14 wordt dat beschreven. Als u een maaltijd houdt, als u een feest geeft, nodig dan de verarmen, de verminkten, de bedelen en de bedelenden en de kreupelen, want zij kunnen u niet vergelden. Maar het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen, oftewel de eerste opstanding genoemd in Openbaring 20. In de eerste opstanding van de rechtvaardigen, van degenen die rechtvaardig zijn voor God en voor de mensen, zo geleefd hebben, zal dat vergolden worden. Dus als gerechtigheid en een gift geven zo dicht bij elkaar ligt, dan is er eindelijk gerechtigheid als de armen krijgen wat hun toekomt. Toekomt? Ja, ja. Voor een christen ligt dat zo. wat hem toekomt. Het loon hebben bij de Vader, zoals er in deze tekst staat, is niet een fooi die we krijgen. De Vader belooft ons dat hij iets uit zal keren als wij in zijn werk, in zijn weg, in zijn gerechtigheid gaan. De grondtaal geeft aanleiding om te zeggen: God verplicht zich aan zijn kinderen als zij goede werken des geloofs doen, dat hij hen loon daarop geeft. Het is een onderwerp, dat weet iedereen, en dat voel je wel aan als je zo mijn woorden volgt, dat niet zo populair is, en vooral niet onder ons protestanten. Want we zijn veel te bang natuurlijk dat we vergeleken worden met Rooms-Katholieken die zeggen dat je door je eigen werken kunt zalig worden. Nou, dat bedoelt Heer Jezus natuurlijk niet, dat je door je werken kunt zalig worden. Maar hij bedoelt wel dat de manier waarop je zalig zult worden nogal verschillend kan zijn. Er zullen straks na de opstanding mensen zijn die een groot loon hebben, of een vol loon, zoals ergens anders in de Bijbel staat. En er zullen er zijn die weinig loon ontvangen. Die waarheid wordt ons onthuld in 1 Korinthe 3, een stukje wat we straks hebben gelezen. Daar spreekt Paulus over mensen die het fundament in hun leven hebben. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Het fundament hebben ze. Maar, zegt hij, nu is het in de heiligmaking zo'n verschil hoe je daarop bouwt. Hoe leef je nu als christen? Voeg je aan dat fundament van Christus iets positiefs toe? Goud, zilver en kostelijke gesteenten? Iets wat rijkdom toevoegt? Iets wat de waarde vermeerdert? Of voeg je daaraan toe hout, hooi en stoppelen? Om weinig waarde zijn. Niet waardeloos, maar weinig waarde. Het is blijkbaar zo dat in de dag der dagen Gods kinderen, die dus het nieuwe leven deelachtig zijn, die dus wedergeboren zijn en ook het koninkrijk Gods zullen erven, een verschillend loon zullen ontvangen. De een heeft op het fundament Christus hout, hooi en stoppelen gebouwd en de ander goud, zilver en kostelijk gesteend. In 1 Korinthe 15 wordt ons uitgelegd dat dat ook te zien zal zijn. Daar zegt de apostel van degene die de veeloon ontvangen, dat ze zullen blinken gelijk als de zon. En die minder loon ontvangen, zullen blinken als de sterren. In Daniël 12 wordt gezegd, de leraars die er vele gezaligd hebben, zullen blinken. En dan wordt met leraars niet dominees bedoeld, maar ieder kind van God, vader of moeder, alleengaande die een ander onderwijst uit de Bijbel. Al is het alleen maar in een praatje op het werk. Die er velen tot Christus gebracht hebben, zullen blinken gelijk de sterren staan. Dus de gedachte is niet Rooms-Katholiek dat een christen loon ontvangt op zijn arbeid. Dat is een Bijbelse gedachte. Maar niet zoals de Rooms-Katholieken dan dat plegen te zeggen, als een verdienste van hemzelf. Maar het is wel een verdienste die straks voor hem of haarzelf zichtbaar zal worden. Niet alleen zichtbaar zal worden in het nieuwe lichaam, in de heerlijkheid, de glans, de glorie van dat lichaam, maar ook in de plaats die wij ontvangen zullen in het koninkrijk Gods, wat op aarde zal neerdalen, zoals u weet. In de gelijkenis van de 10 ponden en de gelijkenis van de talenten legt de Heer Jezus dat uit. Er is iemand die was 1 talent toegetrouwd en die heeft daarbij nog eens 5 talenten gewonnen. Dus 1 die heeft 1 pond ontvangen, die heeft er 10 extra van gemaakt. Hij heeft gewerkt met die geestelijke gaven. En dan zal er loon zijn. En wat voor loon? En dan komt het. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt ge getrouw geweest, maar over... En u wordt gezet over tien. Er zal, als de aarde hersteld wordt naar de wederkomst van Christus, ook natuurlijk bewoning zijn van de aarde. En er zullen koningen nodig zijn om de mensheid te regeren. Wie goud, zilver en kostelijk gesteente toegevoegd heeft op het fundament Christus, zal over meer steden of plaatsen gezet worden als die dat niet heeft gedaan en maar weinig aan het fundament heeft toegebracht. Er ligt dus een koppeling in het Nieuwe Testament tussen hoe leef ik als christen in de heiligmaking en de heerlijkmaking straks. Dus hoe de glorie zal zijn, hoe het zal zijn in ons nieuwe lichaam en ook in de zich vernieuwende aarde waar onze kinderen bij betrokken zullen zijn. Er is een directe koppeling in het Nieuwe Testament, zo zeggen vele theologen en ik denk terecht, tussen heilig wat je nu doet in dit leven als christen is al dan niet een investering voor later. Het is niet onverschillig of ik op het fundament Christus goud, zilver of kostelijk gesteente toevoeg of niet. Dat heeft enorme gevolgen voor de eeuwigheid. Paulus die gaat dat in 2 Korinther 5 nog nader uitleggen als hij zegt: wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Niet om nog eens een keer een rechtszaak aan te horen, want Gods kinderen die zijn al vrijgesproken. Maar opdat er ieder wegdragen dat koninkrijk in, de nieuwe aarde op, wat hij in dit leven gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dus God meet zorgvuldig de heerlijkheid van zijn kinderen in de toekomst en hun zeggenschap in hun koningschap af. Hij meet het zorgvuldig af. Hij geeft hen een rechtvaardig loon op hun werk. Oftewel 1 Korinthe 3 vers 8. Een iegelijk zal loon ontvangen naar zijn arbeid. Matthew Henry, die bekende Bijbelverklarer, die wijst erop dat dit gebeuren zal in die opstanding der rechtvaardigen. En hij vermeldt ook dat een man als Jozef daarin zal delen. Jozef, die de rijkdom van Egypte heeft versmaad. En in een moeilijke en zware levensweg het heeft kunnen volhouden. Hoe dan? Wel, zegt Hebreeën 11 vers 6. Hij zag op de vergelding des loons. Ook in het Oude Testament was er hier en daar al het licht van die glorieuze toekomst van Christus. Jozef wist door de Heilige Geest wat ik in dit leven ervaar. Ook aan rampen, ellende, denk aan zijn gevangenisperiode. God zal het vergelden in zijn toekomst. Daarin lijken Gods kinderen op de Heer Jezus. Want van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij het lijden en de smaadheid alleen heeft kunnen verdragen, ziende op de vreugde die hem was voorgesteld. Begrijpen jullie hoe ontzaglijk belangrijk dit is? We hebben in onze tijd het heel veel over christen zijn in de kerk, en dat is terecht en goed. Maar we hebben het veel te weinig over dit belangrijke gegeven. Dat wie een navolger van Christus is, hetzelfde gevoel krijgt. Vanwege de vergelding des loons heeft hij de versmaadheid verdragen. Wat is het loon van Christus? Dat zijn zijn kinderen in zijn koninkrijk. Wat is het loon van de christen? Dat is God in Christus en in zijn koninkrijk. Het is altijd interessant om te zien wanneer een woord voor het eerst in de Bijbel voorkomt. En dat is in Genesis 15, waar het woord loon valt, als Abraham daar met God in gesprek is. En dan zegt de Heere tegen Abraham: ik ben uw loon zeer groot, gigantisch, onmetelijk. Abraham leerde, dat is weer zo'n lichtflits die in het Oude Testament als een stralenkracht heeft. God is ten diepste mijn loon. In hem vind ik de vervulling van alles wat mij ontbreekt. Van al mijn verlangens, al mijn hoop en al mijn lust. Maar Abraham wist niet alleen van God die zijn loon was, maar ook van het koninkrijk van God dat zijn loon was. Want in Hebreeën 11 wordt ons onthuld dat Abraham al van verre heeft uitgezien naar de stad, naar het nieuwe Jeruzalem, dat na de wederkomst van Christus zal neerdalen van God uit de hemel. Je vindt dus zowel in het Oude als het Nieuwe Testament dat verlangen, die hunkering naar het koninkrijk. Daarom was het ook in de tijd van de Heer Jezus voor de Joden zo'n teleurstelling dat het toen niet kwam. En werd het Jezus verweten. Nog wordt het Jezus verweten. Hij kan niet echt de Messias zijn. Want dat koninkrijk is niet gekomen, zeggen de Joden vandaag nog. Maar het was gekomen, dat koninkrijk, in Christus. Maar nog verhuld. Gecamoufleerd, je ziet het nog niet. Het is alleen in de harten van zijn kinderen. Zoals het in het hart van Christus is. Straks wordt dat koninkrijk uiterlijk, zichtbaar, als de Heere het zal doen neerdalen op aarde. En dat brengt bij een belangrijk punt. Dat koninkrijk is ook de erfenis. De erfenis. Er is dus iets wat in de hemel bewaard wordt, zegt Petrus, om geopenbaard te worden in de laatste tijd. De erfenis van de rechtvaardigen. Wel, de toepassing ligt voor de hand. Ben ik, ben jij, bent u iemand die zich bezorgd maakt over de toekomst, over het koninkrijk, over het loon, over de erfenis? Misschien zegt iemand wat heel veel gehoord wordt: ja, dat is niet zo belangrijk, dominee. Als u praat over deze dingen, dan denk ik altijd: als God in Christus mijn loon is, heb ik genoeg. Ik zou je erop willen wijzen dat je dan iets anders zegt als de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus ontkent dat niet, dat hij het loon van zijn kinderen is. Maar dan weet je nog te weinig. Dan heb je nog niet die praktijk der godzaligheid je eigen gemaakt, dat het nog veel rijker is, dat loon. Loon bij de Vader die in de hemelen is, zegt Christus. Want, zegt hij, je kunt ook je loon weg hebben. Dat ziet op de gewoonte in die tijd om een kwitantie uit te schrijven als iemand volledig had betaald. Dan stond eronder, net zoals dat tegenwoordig wel op een rekening kan staan, voldaan. Als je in dit leven gezorgd hebt voor loon op je werk en je bent daarmee tevreden, dan is het voor jou voldaan. Dan is het afgelopen. Dan krijg je straks ook niets meer uitgekeerd. Dan is je loon weg. Je hebt het al gehad. Waarom zou God de Vader dan nog loon uitkeren? Als je het al gehad hebt. Wat bedoelt de Heilige Geest daar ons mee te leren? In vers 2 staat, wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u die trompetten gelijk de geveinzende huichelaars in de synagogen en op de straten, opdat ze door de mensen geëerd mogen worden. Waarschijnlijk ziet dat trompetten op de gewoonte in die tijd om bij een theater een trompetter te plaatsen die op zijn trompet speelde op het moment dat de acteurs voor de eerste keer opkwamen op het podium. Ook in Jeruzalem stond in die tijd een theater. En dan moet je weten dat toneelspelers in die tijd hypocrietai genoemd werden. Daar is ons woord hypocriet vandaan gekomen. Oftewel, huichelaar. Want een toneelspeler was iemand die dubbel was. Je had een mondbakkers, een masker en daarachter was hij een ander. Hij was een hypocriet. Hij is dubbel. Een geveinsde. Terzijde, in die tijd werden toneelspelers heel laag gewaardeerd. Ze stonden op hetzelfde niveau als de openbare zondaren, de tollenaren en de prostituees. Om die reden. Ze kunnen wel goed toneelspelen, maar het zijn hypocrieten, het zijn huichelaars. Dat is ook de reden waarom in de gereformeerde gezindte er altijd nogal bezwaar heeft bestaan tegen toneelspel. En ook dus daarmee tegen de film, omdat mensen zich anders voordoen als ze zijn. Maar goed, dat is een ander onderwerp, daar gaan we nou niet verder op in. Dus als je in dat licht de tekst leest, dan komt er iets anders naar boven. Wanneer gij dan een gift geeft, zo laat voor u niet trompetten, zoals voor de acteurs in het theater. Daar komen ze. Kijk eens. Geweldig zeg. Wat die man gegeven heeft aan de kerk. Wat die vrouw ervoor over heeft om andere mensen gerechtigheid te geven. Dat wil zeggen hulp. Aalmoes. Het kan ook meer zijn als alleen een geldgift hoor. Daarmee wordt de gerechtigheid bedoeld van alles wat je aan mensen geeft. Eindelijk gerechtigheid brengt. Bij mensen die nood hebben en die in moeite zijn en verdriet hebben. Maar doe het dan zo, zegt de Heere, dat het niet gebeurt dat mensen de trompet kunnen steken en zeggen, hoor eens en zie eens wat die heeft gedaan. Hoe goed hij of zij is. Dat doen de geveinzen in de synagoge en op de straten. De Heer Jezus verplaatst het beeld van het theater naar de synagogen en naar de kruispunten van de straten. Zo bedoelt hij waarschijnlijk waar de meeste mensen zich verzamelen. Als je de kerk binnenkomt, de synagoge binnenkomt, over straat gaat en zo aan je uiterlijk en zo aan jezelf, hoe je overkomt, werkt. Dan zeg ik u, zegt de Heer Jezus, ze hebben een loon weg. De kwitantie is dan al betaald. God heeft niks meer om je uit te keren. Lloyd-Jones die schrijft in een van zijn boeken over dit onderwerp en die zegt, hier komt het geniepige van de zonde misschien wel het meest subtiel openbaar. Hij zegt, want wij mensen kunnen eigenlijk niet iets geven aan andere mensen zonder dat we er iets voor terug verwachten. Het zij een compliment, het zij dat het loon is in een of andere beloning. We zijn altijd uit op de lof van de mensen. En daar zijn we zo handig in dat we zogenaamd iets geven terwijl onze rechterhand niet weet wat de linker doet. Maar we kienen het zo uit dat men er toch achter kan komen. En dat men toch, alles alleen maar in gedachten zegt, dat is een goeie zeg. Heb je gehoord wat hij gegeven heeft? Tje. Het geniep van de zon. En waarom is dat nou zon? Omdat er niks mooiers is dan om te geven en te geven waar men de linkerhand niet weet wat de rechter doet. Moet je je voorstellen wat een vrijheid dat is. Als je niet wrokt omdat de mensen niet zien hoeveel jij wel doet voor een ander. Omdat je niet begrepen wordt terwijl je je zo inzet. Wat een vrijheid om daar niet meer door geplaagd te worden. Het is natuurlijk heel opmerkelijk dat de Heer Jezus zegt, zij hebben een loon weg. Mensen die dat niet willen. Die graag willen laten trompetten. En die ook liefst in de krant genoemd worden als degene die een bepaald project hebben ondersteund of gegeven hebben aan een bepaald project enzovoorts. Zij hebben een loon al. Iedereen kan het lezen in de krant. Waarvoor zou de Vader in zijn toekomst nog loon uitkeren? Ze hebben een loon weg. Dat wordt met die tekst bedoeld. En dan nog iets over, als ge aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dat is natuurlijk ontzaglijk moeilijk. Ik vind het altijd een grote zorg voor mij dat ik zo vergeetachtig kan zijn. Waardoor ook soms problemen ontstaan. En dingen niet goed gaan. Maar één ding ben ik blij. Dat diezelfde vergeetachtigheid ook bewerkt. Dat je sneller kunt vergeten wanneer je iets goeds gedaan hebt. En dat zeg ik omdat ik in een verklaring las. Als je nu wil begrijpen wat hier bedoeld wordt, moet je naar de Heer Jezus kijken. Daar wil ik mezelf niet mee vergelijken hoor. Begrijp je me alsjeblieft goed. Maar het zal u zo duidelijk worden. De Heer Jezus, die was zo onopvallend. Hij deed die wonderen als terloops. Hij gaf. Zonder door een oogopslag of een gebaar naar de mensen toe te verwachten dat ze zouden gaan applaudisseren of op een andere manier zouden zeggen, geweldig zeg. Hij zat daar niet op te wachten. En toen schreef die verklaarder, degene die deze tekst begrijpt, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, is iemand die er verbaasd van opkijkt als een ander hem of haar complimenteert. Hoe bedoel je mij? Ik heb niet meer gedaan als dat de liefde me gaf. Bijna perplex omdat een ander daarop terugkomt. Wie ben ik? Die nederigheid die de Heer Jezus zo gekenmerkt heeft. En daarom zeggen, is het een zegen als je mag vergeten wat je linkerhand gedaan heeft of wat je rechterhand gedaan heeft. De Heere zegt deze dingen niet. Ik heb u de vorige keer ook al gezegd. In de bergreden. Om te zeggen, kijk, dat is nou de manier waarop je methodisch in een stappenplan steeds beter wordt. En steeds meer toeneemt, groeit in het geloof. Nee, de bergreden was, zoals we zeiden, en is gewoon een weergave wat er gebeurt als iemand in de vrijheid wordt gezet. Als de Heilige Geest in hem of haar werkt. Dan gaan dit soort dingen gebeuren. De Heere wil ook dat zijn kinderen weten dat er loon is. Want hij is rechtvaardig. Kijk, als mensen zeggen, het is niet zo belangrijk wat het loon is op de werken des geloofs in de toekomst. Als ik maar zalig word, die mensen die vergeten één ding, dat Gods rechtvaardigheid eist, dat ongerechtigheid bestraft wordt en gerechtigheid beloond. Iemand die zegt, het is niet belangrijk wat ik in de toekomst ontvang. Het gaat om hoe ik vandaag leef. En ik zie het straks wel. Die werd in de kerkgeschiedenis vergeleken met een man die met een fakkel in zijn hand, in zijn ene hand en met een emmer met water in de andere hand liep. En toen vroeg iemand, waarom loop jij met een fakkel in je hand, in je ene hand en die emmer met water in je andere hand? Toen zei hij, het gaat mij om dit leven. En die emmer gebruik ik om de hel te blussen en die fakkel om de hemel te verbranden. Hemel en hel is niet belangrijk, het gaat om dit leven. Hoe ik vandaag goed, of ik vandaag goed doe, mijn best doe, ieder het zijne geef, zo netjes mogelijk leef. Na die tijd is die belangrijk. Ik weet wel oprechte christenen die zeggen, als de Heere mijn loon is en ik in de hemel kom, is er genoeg voor mij. Die bedoelen dit niet. Maar denk er eens over na, dat je wel die kant uitgaat. Gods rechtvaardigheid eist dat er een hemel en een hel is. Er is loon op de werken des geloofs. En dat weegt toch wel zwaar. Zwaarder als dat we willen. Calvijn spreekt in zijn institutie erover. Hij zegt over het streven naar loon dat zal worden uitgekeerd. Want omdat God wil dat wij door de goede werken geoefend worden tot het streven naar de beloning of de genieting van hetgeen hij beloofd heeft. God wil dat we in die goede werken wandelen om te ijveren naar de zalige hoop die ons voorgesteld is in de hemelen. Dus ook Calvijn legt een duidelijk verband tussen de werken des geloofs vandaag en de beloning van straks. En let op het feit dat hij ook spreekt over de genieting. Dat heeft hij in Augustinus die daar bijzonder nadruk op legde. De genieting van het leven met Christus als voorsmaak van het genot van het toekomende leven met Christus in zijn koninkrijk. Wat betekent dat nu voor ons christenen in de praktijk als Jezus dit zegt? Wat kan ik dan morgen mee en overmorgen mee? Een Romeinse dichter die schreef ooit eens een keer, de rijkdom die je weggeeft is de enige die je behoudt. En als ik deze Martialis, zoals die man heette, mag parafraseren, zeg ik, de rijkdom die een christen weggeeft is de enige rijkdom die je voor eeuwig houdt. Want wat ik weggeef, keert terug in de toekomst. Met rente, om het zo maar te zeggen. Denk aan de vergelding van de man die van 1 pond er 10 had gemaakt. Denk aan de vergelding des loons waar Jozef naar uitzag. Denk aan 1 Korinthe 3 vers 8, er is loon naar een ieders arbeid. Maar laten we eens even nadenken over die uitspraak. De rijkdom die ik nu weggeef, is de enige die ik eeuwig behoud. Wat is dat prachtig. Je hoeft dus nooit bang te zijn als je geeft. Nu gaat het van me af. En dan ben ik het kwijt. Als je iets in de Heere geeft, zonder dat je rechterhand weet wat je linker doet, en zeker zonder dat er voor je getrompet wordt, dan heb je je loon niet weg. Maar dan heb je je loon, dan heb je je loon niet weg, niet kwijt dus. Maar dan houd je het voor eeuwig. Ik weet niet of dit een nieuwe gedachte voor jullie is of voor u. Maar een leven in liefde voor God en de naaste is de beste investering van de toekomst. En de resultaten uit het verleden bieden in dit geval een absolute garantie voor de toekomst. Kijk, als ik aan een beleggingsmaatschappij vastzit of een stuk of 10 of, je begrijpt me wel, bezig ben om mijn geld uit te zetten, dan hoor ik altijd de kleine lettertjes, Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar in het christendom geldt, de resultaten uit het verleden bieden een absolute garantie voor de toekomst. En dan denk ik eerst aan het geweldigste resultaat in het verleden wat wij mensen maar kunnen noemen. De komst van Jezus Christus. Zijn lijden, sterven en opstanding en hemelvaart en zitten ter rechterhand des Vaders. Dat is een resultaat van Gods werk in het verleden. Wat voor een ieder die in Jezus Christus gelooft, een absolute garantie voor de toekomst betekent. Hij of zij die in hem gelooft, zal leven, ook al waren hij gestorven. Zal eeuwig leven. En dan het werk wat Christus gedaan heeft, waarvoor hij van de Vader loon zal ontvangen. Op zijn dag zal hij zijn volk zien. En met stralende blijdschap zeggen: Vader, zie hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Als Jezus in het hoge priesterlijk gebed spreekt over zijn kinderen, heeft hij het over de gegevenen des vaders. Hij krijgt ze als loon op zijn arbeid. En hij krijgt een koninkrijk, waarvan de heerlijkheid de kosmos zal doorstralen. Trouwens, dan zal de kosmos weer worden wat het woord betekent. Letterlijk betekent kosmos sieraad. Christus zal op die dag in grote blijdschap zijn loon ontvangen. En hij verheugt zich erop dat zijn kinderen hun loon zullen ontvangen op die dag. Hij verheugt zich er nu al op hoe blij, stralend blij ze straks zullen zijn. Dat is eindelijk na dit leven, na de strijd, het koninkrijk voor hen bereid en leven geeft tot in der eeuwigheid. Jezus Christus verheugt zich erop en ook degenen die bij hem zijn nu. We moeten niet te bang zijn om rooms te worden als we ook denken aan degenen die overleden zijn. Ze zijn in wezen nooit kwijtgeraakt. Want ze zijn bij Christus, hoe kan iemand dan kwijt zijn? Althans, als je praat over de mensen die overleden zijn, die geloofden in de Heer Jezus. Ook zij zien uit naar de dag waarop het volle loon wordt uitgekeerd. In dat verband is het heel nuttig om van de week eens Hebreeën 11 te lezen, waarover al die gelovigen wordt gezegd dat ze uitzien naar de betere opstanding. De opstanding van de rechtvaardigen, die voorafgaat aan de algemene opstanding. Ook in de hemel is er een hunkering, een wachten en verwachten van de dag des Heren die komen gaat. Gemeente, dat betekent voor de praktijk van ons leven dat we ons elke dag bewust mogen zijn dat als ik iets doe voor God en voor zijn gemeente, voor de naaste die op mijn weg geplaatst wordt, en als ik dat doe zonder loftuitingen van de massa te ontvangen of de complimenten van de enkeling. Niet dat het verkeerd is dat mensen dat tegen ons zeggen. Maar als ik iets doe zonder het te verwachten, dan investeer ik elke dag voor een absoluut terugkomend rendement. Dan ga je op een hele andere manier naar je leven kijken. Professor De Reuver zei ooit eens een keer vanaf deze kansel: het leven van de meeste mensen in deze wereld bestaat uit drie dingen: hebben, halen en houden. Weet je nog? Maar het leven van een christen bestaat ook uit drie dingen: geven, geven en geven. Toen Paulus als een oud man afscheid nam van zijn gemeente, de gemeente van Efeze die hij nooit meer zou zien, toen was zijn laatste woord niet: Een vertroostende tekst bijvoorbeeld. Mijn broeders, acht de vertroosting niet gering die Christus u geeft. Nee, hij zegt, dat is het laatste woord geweest. Mens, onthoud dit, ouderlingen van Efes, onthoud dit. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat had hij geleerd. Dat had Paulus geleerd op de leerschool van de Heilige Geest. Hij had geleerd om te incasseren. Denk aan al die mishandelingen die hij ondergaan heeft. En die verschrikkelijke beschimping en hoon. Mensen hebben naar hem gespuugd. Hebben hem in het gezicht geslagen. Enzovoort, enzovoort. Hij had geleerd dat te incasseren, want hij zag op de vergelding van het loon. En dan verlangde hij zo naar dat hij aan de Filippenzen schrijft. Dan laat u even zijn hart kijken. Ik jaag ernaar. Paulus zegt niet, het is wel goed om een werk van geloof te doen. En goed te doen aan andere mensen in het geloof. Hij zegt, je moet ook bedenken wat het teweeg brengt straks. En dat zal een eeuwigheid duren. Het geluk en het volle loon wat Christus dan gaat uitkeren. En dan zegt hij in dat verband, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik al gegrepen ben van Christus wegen. Hij zegt, ik ben gegrepen door de liefde. En sindsdien kan ik niet anders meer als, ik moet ook liefde geven. En ik ontdek tot mijn vreugde, dat hoe meer liefde ik geef, vanuit Christus, die in mij leeft, hoe meer dat ik geef, hoe rijker ik word. Hoe armer mijn banksaldo wordt, hoe leger mijn beurs, hoe rijker ik ben. Ik heb Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Maar ik ben voor het rijk niet verloren. Dat koninkrijk. Ik jage naar. En dan zegt hij, of ik enigszins mogen komen tot de opstanding der doden. Daar bedoelt Paulus niet mee, ik hoop dat ik mag opstaan in de dag der dagen. Hij bedoelt de eerste opstanding. Hij wist dat er twee opstandingen waren. Zoals dat in Johannes 5 staat en in Daniël 10. Hij wist dat. Hij zegt, ik jaag ernaar of ik mocht komen tot die opstanding der doden. Staat letterlijk in de Griekse tekst. Die uitopstanding uit het midden van de doden. Want als Christus terugkomt, dan zijn er miljarden mensen die nog in de dood zijn. En in de eerste opstanding staan de rechtvaardigen op uit het midden van de overige der doden. Dat staat letterlijk daar in Filippenzen 2. De uitopstanding uit het midden van de doden. Dus bij ons wat mager vertaald. De wederopstanding in de doden staat er. Paulus zegt, ik jaag er daar. Of ik daartoe mag komen. Tot die eerste opstanding der rechtvaardigen. Dat aan mij gebeurt wat Jezus gezegd heeft. Als je in dit leven de armen, de verminkten, de kreupelen, de blinden aan je tafel zet. En ze rijkelijk geeft. Het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. O lieve mensen. Laten we niet erop uit zijn dat de mensen wel van ons spreken. Al is het goed. Als we elkaar dat ook zeggen, als we iets goed gedaan hebben. Laten we er niet op uit zijn. En laten we bedenken dat als we zo hebben mogen geven, op welke wijze dan ook, in welk levensomstandigheid we ook verkeerd hebben, het zal ons vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen, om Jezus wil. Amen. Zingen we nu Psalm 19, het zesde vers. Psalm 19, vers 6. Laat ons danken, gemeente. Heere, u bent in het midden, waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn. En u heeft ons vanuit uw liefde laten verkondigen, proclameren in de gemeente, dat er loon is bij de Vader in de hemelen. En dat al de arbeid der liefde die we mochten doen, al is het vanaf een ziekbed waar we al jaren op liggen, al is het maar een beker koud water, door u gezien wordt. En dat u in uw genade en barmhartigheid ons een stad bereid hebt. Een hemelse stad en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Die gerechtigheid zal straks zo groot zijn, zo wijd zijn, net zo wijd als nu de oceanen de bodem der zee bedekken. Leer ons vandaag gerechtigheid te doen, Heer. En geef ons te verstaan als gemeente die naar uw naam genoemd is, hoe recht de Joden dat zagen, dat het zich geven aan God en de naaste. Gerechtigheid is die redt, die onszelf van het verderf redt en de naaste redt. Schenk te mogen leven door die reddende gerechtigheid van u, opdat we redzaam zijn in dit leven, naar de mensen om ons heen, om Jezus wil. Amen. Slotpsalm gemeente is psalm 5 en daarvan het 12e vers, psalm 5 vers 12. Gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.